Goedemorgen, broeders en zusters en geliefde toehoorders. U bent weer welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Siveert, sprekervoorganger in deze gemeente. En we zijn de afgelopen weken bezig geweest met het thema de 10 geboden van God. Zoals we die lezen in Exodus 20. En ik ga het u nog een keer voorlezen. Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, voor wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Tot zover. Dat zijn de 10 geboden van God. Die golden toentertijd, vanaf toen op de berg Sinaï, voor het volk van Israël in de woestijn, beneden aan de voet van die berg, tot op de dag van vandaag, tot op de dag dat de Heere God terugkomt. Dat Jezus terugkomt op de wolken om een eindgerecht te voeren, om de kinderen van God op te halen naar de hemel, dan de eindgerecht uit te voeren over alle volkeren aan de aarde. Tot op die dag geldt dit woord, wat ik u net heb voorgelezen. En daar gaan we ook vandaag weer mee verder. Vandaag met het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat u wel gaat. Even met mijn woorden. Daar staat, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. In het 12e vers van het voorgelezen gedeelte, Exodus 20. Dan is de vraag, wat betekent dat nu, wat hier staat? Wat betekent dat woordje eer in dit gebod? Nou, het woordenboek Vandalen, die beschrijft dan eer als volgt. Hoog aanzien, lof. Eerbewijs, eerbetoon, onderscheiding. Iemand de laatste eer bewijzen, zijn begrafenis, crematie bijwonen. Goede naam, reputatie, naar eer en geweten eerlijk, oprecht eren, eerde, heeft geëerd. Eerbewijzen, eer aandoen. En andere woordenboeken vertalen eer op deze wijze. Bewijs van achting, eerbaarheid, eergevoel, eerbetoon, erkenning, fatsoen, glorie, goede naam, roem, voorrecht. En dan staan er ook nog definities en ik lees er door 2 voor die ik heb gevonden. Definities die gewoon vrij op te zoeken zijn op internet. En ik vind dat wel 2 hele mooie definities van het woord eer. De eerste is, eer is het persoonlijke of maatschappelijke aanzien dat men heeft. Eer is gekoppeld aan het morele bestaan van mensen, hun gevoel van eigenwaarde en de erkenning daarvan door anderen. De tweede is alles wat bijdraagt aan het gevoel dat iemand respect verdient. De Nederlandse taal beschrijft je ouders eren dus als hen achter respecteren, hen in waarde laten, hen erkennen als ouders van je en hen prijzen, hun goede naam hoog houden, dus je fatsoenlijk gedragen voor je ouders. Je beseffen dat het een voorrecht is dat je ouders hebt. Als je zelf blij bent met je ouders en van hen houdt en eert, dan is het ook niet zo moeilijk om dit te bewijzen aan hen, toch? Dus dat is een vanzelfsprekendheid. Je bent dan gehoorzaam, je helpt hen zonder te mopperen, je doet zelfs dingen van hen zonder dat ze het je hebben gevraagd, je praat niet slecht over hen tegenover vrienden en familieleden en andere mensen, je geeft geen grote mond tegen hen, je doet geen dingen achter hun rug om, enzovoort. En als je ouders echt eert, dan gaat dat ook allemaal zonder moeite en eigenlijk vanzelf. Toch? Of is dat toch iets te gemakkelijk en te kort door de bocht genomen? Want, wat als je het dan niet eens bent met je ouders? Als je ouders je mishandelen of verwaarlozen, dan wordt het toch wel een heel stuk moeilijker om hen te eren, zeker te gehoorzamen, enzovoort. Toch heeft God Mozes laten opschrijven in zijn 10 geboden, eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. En God zegt niet tegen Mozes dat je ouders alleen moet eren als zij God dienen. En als zij zelf het goede voorbeeld geven. Of als ze jou als kind altijd je zin geven. Of als ze heel veel liefde aan jou weten te geven. Of vul zelfs maar verder in. Je ouders eren, dat doe je dus door hen respect te tonen, te respecteren. En dat respecteren, dat doe je door te luisteren naar, oftewel gehoorzaam te zijn naar hen. En hier is maar één uitzondering op mogelijk. En dat is dat je eerst naar God moet luisteren en dan pas naar je ouders en naar andere mensen. Want God wil dat we hem eerst gehoorzaam zijn. Een voorbeeld daarvan, van wat ik zeg, dat niet zomaar uit mijn eigen hersenpan komt, maar dat ook echt uit de Bijbel komt, dat lezen we in Lucas 2, vers 41 tot 52. Ik vat dat gedeelte samen, u kunt dat zelf thuis doorlezen. Jezus is 12 jaar en is zoek geraakt volgens Jozef en Maria, zijn moeder. Ze zoeken hem helemaal terug, de hele weg die ze hebben gelopen op de terugweg, nadat, ik meen even uit mijn hoofd, het paasfeest, of het loofhuttefeest, in Jeruzalem. En ze lopen helemaal terug naar Jeruzalem. En ze zoeken hem op de plaatsen waar ze zijn geweest, kijken of er iets is gebeurd. Ze waren misschien bang, ze waren bezorgd in ieder geval. Van waar is onze jongen? Maar ze vonden hem niet. En uiteindelijk vonden ze hem op de beste plaats waar hij had kunnen zijn. Namelijk in de tempel. Om daar te zijn, zoals hij zelf zegt, in de dingen van zijn vader. Kijk, Jozef en Maria, die waren vergeten, of even er niet aan gedacht, uit bezorgdheid, dat Jozef niet de vader van Jezus was. Hij was de natuurlijke vader nog niet eens. Hij was een pleegvader. Hij mocht voor Jezus zorgen van God, als man, als vader. Mocht hij voor zijn gezin zorgen. Maria was wel zijn moeder. Want Jezus is als baby geboren door Maria heen en is dus uit de buik van Maria ontstaan. Hoewel hij van tevoren er al was. Maar in een menselijk lichaam is hij geboren als babytje uit Maria's schoot. En zij verweten eigenlijk Jezus dat hij ongehoorzaam was. Door achter te blijven in plaats van met hem mee te gaan. Terug naar hun huis. Maar Jezus, die gaat dan niet met de botte bijl erdoor, Jezus wijst hen liefelijk en liefdevol, maar wel op een duidelijke manier, op wat zijn moeder Maria vervolgens ging overdenken. Hij wijst hen namelijk erop van, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Hij zegt dat niet als een verwijt. Hij zegt dat ook niet van, oh Maria, ja, dat ben je helemaal vergeten. Nee, je hebt er niet aan gedacht. Je bent vergeten wat de engel tegen jou heeft gezegd. Voordat ik geboren werd, toen je bevrucht werd door de Heilige Geest. Maar Jezus bleef daarna niet eigenwijs in de tempel. Hij ging niet in zijn recht staan als God, als Gods Zoon. Maar we lezen in dat gedeelte dat hij met hem meeging en vervolgens hun onderdanig was. En onderdanig betekent niet kruipen, maar onderdanig zijn betekent gehoorzaam zijn, respecteren. Respect tonen. En het gevolg van zijn gehoorzaamheid aan Jozef en Maria was, dat hij in wijsheid, grootte en in genade bij God en bij de mensen toenam. En in Gods woord lezen we ook wat meer voorbeelden over jongeren die gehoorzaam waren aan Gods stem. En daardoor in wijsheid en in genade bij God en de mensen toenamen. Een voorbeeld daarvan lezen we in 1 Samuel 2, vers 26 en, even kijken, vers 21 en 26. Ik lees u die twee verzen even voor. 1 Samuel 2, vers 21 en vers 26. En inderdaad zag de Heer naar Hanna om. Ze werd zwanger en baarde drie zonen en twee dochters en de jonge Samuel werd groot bij de Heer. Nou, dan vers 26. En de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heer als ook bij de mensen. Kijk, Hanna die kon geen kinderen krijgen. En die bidt in de tempel. God, ze smeekt, ze roept God om kinderen. En belooft vervolgens God om de eerste die geboren zal worden aan God te geven. En God verhoort haar gebed. En Hanna voedt haar eerstgeboren zoon op, totdat hij geen borstvoeding meer nodig had. En bracht hem toen naar Eli de priester. Deze voelde die jongen toen verder op, naar de wetten van God. En God riep vervolgens Samuel en maakte hem tot een profeet. We lezen in datzelfde hoofdstuk echter ook hoe het verloopt met de eigen zonen van Eli, de priester. Deze jongens werden ook groot, maar zij zondigden tegen God en maakten de naam van Eli hun vader, die priester was, te schande. Eli roept hen bij hem op het matje eigenlijk, om hun te vermanen. Maar ze luisteren niet, zijn ongehoorzaam. En dan staat er in 1 Samuel 2, vers 23 tot 25. Die versen lees ik u ook voor. 1 Samuel 2, vers 23 tot en met 25. Hij zei tegen hen, waarom doen jullie zulke dingen, zodat ik deze wandaden van jullie te horen krijg van het hele volk? Dit kan niet, mijn zonen. Nee, dit is geen goed bericht dat ik hoor. Jullie laten het volk van de Heere overtredingen begaan. Wanneer een mens tegen mens zondigt, zullen de goden hem oordelen. En goden, dat wil dan in dit geval zeggen, de rechters als vertegenwoordigers van God, staat in de vertaling erbij. Maar wanneer een mens tegen de Heere zondigt, wie zal dan voor hem bidden? Maar ze luisterden niet naar de stem van hun vader, want de Heere wilde hen doden. Oeps! Dat is het oordeel van God. Als we ongehoorzaam zijn aan God. En als we onze ouders niet eren. De dood. Dan komt de doodstraf over. Dat hebben we in Exodus al gelezen. In Exodus 21 vers 15. Wie zijn vader of moeder slaat, moet zeker gedood worden. En in vers 17. En wie zijn vader of moeder vervloekt, moet zeker gedood worden. Dat zijn dus twee ernstige straffen voor twee ernst tegen misdaden tegen je ouders. Jij bent geboren uit je ouders, anders bestond je niet, dan was je niks. Dus wat geeft jou als kind het recht om ongehoorzaam te zijn aan je ouders? Het enige recht wat daarvoor is, is dat je ouders God niet dienen en van jou dingen vragen die tegen God zijn. Dan pas heb je recht van spreken om ongehoorzaam te zijn aan de ouders, aan je ouders, maar dan ben je wel gehoorzaam aan God. En dat gaat boven alles. Maar op alle andere manieren, voor alle andere vragen en eisen van je ouders aan jou, heb je te doen wat je ouders zeggen. Daarmee eer jij je ouders, beste kind. Beste jongeren met name ook, want de pubers, die hebben daar nog het meeste moeite mee. En zeggen, oh man, daar komt ze weer, moet ik weer afwassen. Ja, hè? Moet ik weer mijn kamer schoonmaken. Moet ik weer dit, moet ik weer dat, ik heb geen zin. Ik wil dat niet, ik wil met mijn vrienden op stap. Of nee, ik wil op de bank blijven hangen voor de televisie. Of nee, ik wil op mijn kamer opsluiten om dat spelletjes te doen op de PlayStation. Of wat je ook voor bezigheden hebt. Weet je, al die bezigheden, die hoeven niet verkeerd te zijn. Maar, doe dat in de tijd die je over hebt. Maar ben eerst gehoorzaam aan God en vervolgens ook aan je ouders. Dan pas zegent God jou. Dan pas kunnen je ouders je ook zegenen. En daarmee prijs je God en daarmee prijs je je ouders. God legt de doodstraf op als je ouders slaat, hebben we net gelezen. Ongeacht om welke reden je dat doet. En ook als je ouders vervloekt, ook ongeacht waarom je dat doet. Dan ben je verloren. Denken jullie daar wel eens over na, jonge mensen? Als je boos wordt op je ouders, geïrriteerd of zelfs boos of zelfs woedend, en je gaat dingen zeggen of dingen doen die hier staan opgenoemd, daar staat volgens God de doodstraf op. En die voert God zelf uit over jou. Dat hoeft geen mens te doen. Eerst ga je geestelijk dood en vervolgens ga je ook nog lichamelijk dood. Bekeer je. Bekeer je als je dat hebt gedaan. In het Oude Testament, profeten en mensen die verscheurden hun kleren, strooiden as op hun hoofd, deden een zak om, in zak en as komt dat spreekwoord vandaan. En die verootmoedigden zich, vernederden zich voor degene waarvoor ze dat hadden gedaan. En met name ook voor God. En ze smeekten de profeet, of ze smeekten de priester, in dat geval om voor hen te bidden tot God. Of in uitzonderlijke gevallen konden ze dat zelf ook doen. Zoals David. Jongens en meisjes. Mannen en vrouwen. Ook voor u geldt dit. Want neem dit ter harte. Dit is een ernstige waarschuwing. Dit is een ernstig oordeel van God. God neemt het licht bij u weg als u zich schuldig maakt aan dit soort dingen. God vervloekt u tot de dood toe. U krijgt straf van God als u niet gehoorzaam bent aan uw ouders. U krijgt straf als u ze slaat. En schopt en wat dan ook. U krijgt straf als u ze vervloekt. Ja, een paar weken terug hebben we behandeld wat het betekent als we de naam van God ijdel gebruiken. Kort gezegd is dat het bespotten van Gods naam. Oftewel vloeken. Datzelfde, dat doe je dus als je ouders niet respecteert. En niet gehoorzaam bent aan je ouders. Je doet precies hetzelfde. Je bent God ongehoorzaam en je bespot God. Door die ongehoorzaamheid, wat God gebiedt dit, ben gehoorzaam aan je ouders. Dus je luistert niet naar God. Daaronder respecteer je ouders niet, bespot je en maak je hen te schande, want je luistert niet. Je neemt hun raad niet aan, je gooit dat weg, je lacht ze uit. Of je dat hardop doet of in je hart en in je hoofd, dat maakt niet uit, je doet het. Je respecteert ze niet. En als je grote mond opzet tegen je vader of moeder, dan sla je ze met woorden. Heb je daar wel eens over nagedacht? hoe dat binnenkomt bij je ouders. Als je ze een grote mond geeft. Je slaat ze dus met die woorden. En daarbij stel je jezelf boven de ouders. Dus je acht jezelf in de hiërarchie hoger dan je ouders. Dan je vader en je moeder. Dat is een bespotting van heb ik jou daar. Want je stelt jezelf hoger dan je ouders. Want jij denkt dat je kunt opstaan tegen je ouders. En als dat verder doortrekt, denk je dat je zelfs hoger bent dan God. Want je stelt jezelf boven God, want je bent ongehoorzaam en je sputtert tegen, je geeft een grote mond tegen God. Je geeft een grote mond tegen je ouders, maar daarmee geef je ook een grote mond tegen God. En zeg, waar bemoei je je mee? Ik doe wat ik wil. Ja, dan staat daar de doodstraf op. Je slaat God en je ouders in feite in het gezicht, met je woorden. Je vervloekt ze in feite door je eigen zin door te drijven. En je boos te gedragen en te uiten. En te mopperen, laat staan als je handen of voeten niet thuis houdt. En je vader en je moeder gaat slaan of schoppen. God is de grote rechter, onthoud dat. Misschien krijg je nog tijd, misschien niet. Dat weten we niet. Kan, volgend moment kan het afgelopen zijn voor ons. Wie je ook bent. We kunnen ook heel oud worden. Maar die straf van God, die komt. Tenzij dat je bekeert. En vergeving vraagt aan God en je ouders voor de beide misdaden die je doet. Mensen kunnen zo ver gaan, kinderen kunnen zo ver gaan, dat ze niet eens meer gehoorzaam willen zijn. En dat het ook niet eens meer een ongehoorzaamheid is, of je eigen zin willen doordrijven is, maar dat je echt je eigen dingen op de eerste plaats gaat zetten. En dat is volgens de Bijbel, Gods geschreven woord, afgoderij. En ook daar staat de doodstraf op, zoals we de afgelopen weken al hebben behandeld. Dus wie pleit jou dan nog vrij? Wie kan jou nog vrij pleiten voor God? Als God het in je geweten geeft, dan veroordeel je jezelf zelfs. Laten we eens naar Colossenzen gaan. Want velen zeggen, ja, maar dat is allemaal het Oude Testament. Nieuwe Testament, ja, dat was een heel ander tijdperk. En nu zitten we weer 2000 jaar verder, dat is een heel ander tijdperk. Ja, laat ik eens lezen dan, wat een paar duizend jaar later, wat de apostel Paulus schrijft. Colossenzen 3, vers 20. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Oh, verdikkie, die tijd is niet veranderd in de Bijbel. Bijna 1500 tot 2000 jaar later schrijft die man, die godsgeleerde, die theoloog, zullen we tegenwoordig zeggen, professor in de theologie, was Paulus, in onze termen genoemd, die zegt hetzelfde. Die roept hier de kinderen op. Maar oké, moeten we onze ouders dan echt in alles gehoorzaam zijn, wat ze ook vragen, hoe slecht het dan ook is? Wil het dan zeggen dat ouders dan ook maar ongestraft hun kinderen kunnen mishandelen, op welke wijze dan ook? En alles van aan kinderen kunnen vragen? Nee. Laten we eerst eens even lezen wat in Colossenzen staat. En daarna gaan we naar Spreuken. Colossenzen, hetzelfde hoofdstuk. Vers 21. Vers 20 staat dus, kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles. Want dat is wel behagelijk voor de Heere. En dan staat er een waarschuwing voor de ouders. In dit geval vaders. Schreef Paulus, terg uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Kijk, het is ook een opdracht bij de ouders. En dan is het niet aan de kinderen om te zeggen, lekker bu. Het ligt niet alleen aan mij. Jawel, het ligt wel aan jou, want je moet gehoorzaam zijn. Maar je ouders mogen niet zo ver gaan dat jij helemaal geen tijd meer hebt voor je eigen hobby te kunnen uitvoeren. Dat je echt onderdrukt wordt en als slaaf wordt behandeld. Dat is niet de bedoeling. En het is ook niet de bedoeling dat ouders hun slechte dingen door hun kinderen willen laten doen. Want dan ben je God ongehoorzaam. En dat is wat ik net heb gezegd. Vanuit Gods woord staat, de eerste drie geboden gaan over God gehoorzamen. God de eer geven, geen afgoderij. Daarna komt het rustdag en daarna komt dit gebod, eer uw vader en uw moeder. Ja, dus ben gehoorzaam aan je ouders. Maar eerst aan God, dan pas aan de mens. In dit geval je ouders als eerste plaats. En de wijze koning Salomo, die heeft veel spreuken gemaakt en deze laten opschrijven. Hij had toen hij koning werd een wens van God mogen doen. Hij wenste wijsheid van God om het volk Israël als rechtvaardige koning te leiden en eerlijk recht te kunnen spreken, want dat was toen een taak van de koning. Tegenwoordig niet meer, maar toen wel. En God heeft dat gebed verhoord. En hij maakt hem wijzer dan alle mensen van zijn tijd, van voor zijn tijd en van na zijn tijd. En dat boek Spreuken, waarin dat allemaal is gebundeld, dat is een zeer interessant boek, broeders en zusters en geliefde toehoorders, voor ons allemaal. Om ontzettend veel levenslessen uit te leren. Zowel voor jong als oud. En deze koning Salomo, die geeft dus duidelijk ook lessen aan volwassenen en ouders, om een goede opvoeding te geven aan onze kinderen. Maar ook aan de jongeren zelf, over hoe je een wijze, juiste keuzes maakt in je leven. En hoe je moet gedragen ten opzichte van je ouders. Ik lees je een paar spreuken voor. En de onderstaande spreuken die gelden dan voornamelijk voor de volwassenen en vaders en moeders natuurlijk. Spreuken 11 vers 21. Hand op hand, een kwaaddoener zal niet voor onschuldig gehouden worden. Daar komt erop terug. Spreuken 12 vers 29. Wie zijn huis in het ongeluk stort, zal wind erven. Spreuken 19 vers 18. Breng uw zoon gehoorzaamheid bij wanneer er nog hoop is. Laat het niet in u opkomen om hem te doden. Spreuken 19 vers 19. Wie door het dolle heen is, moet daarvoor boeten. Letterlijke vertaling is daarvan, wie groot voor woede is, draagt straf. Dus diegene die onrechtvaardig handelt, dus kwaad doet, wordt ook door God bestraft. En wie dus niet wijs met het gezin omgaat, en het gezin daardoor in het ongeluk stort, verdient ook niets in het leven. Het is als de wind. Wat je verdient en krijgt is niets als wind. Lucht. Je bouwt niks op. En de derde en de vierde gelezen spreuk, dus 19 vers 18 en 19 vers 19, dat is heel belangrijk voor kinderen en ouders. Ouders kunnen kinderen namelijk alleen opvoeden als zij zich laten opvoeden. Als kinderen dus ondanks al je inspanningen hun eigen wil doorzetten, koste wat het kost, dan verwerpen zij de opvoeding van je als ouders. En heeft het uiteindelijk geen zin meer om nog tijd en energie te steken in die opvoeding. En ouders mogen ook niet in zulke grote woede uitbreken en het kind zo erg straffen dat het letsel oploopt of wellicht zelfs sterft. Dan moeten die ouders voor die daad ook bestraft worden. Kijk, in Nederland, waar ik leef, daar mag je kinderen niet meer slaan. Je mag ze geen corrigerende tik meer geven. In de volksmond hoor je dat veel mensen dat toch spreken. Of ze doen, weet ik niet, ben ik niet bij. Maar in de wet mag het niet meer. Je wordt bestraft als een kind aangifte doet daarvan. Of school, of wie dan ook die dat hoort, of merkt, of ziet, aan blauwe plekken of wat dan ook. Je hebt dan een kind pijn gedaan en dat mag niet meer. Aan de andere kant slaan ze hier een door, naar mijn idee. Want dat je kind niet mag mishandelen, dat staat denk ik boven, buiten kijf. En daar hoeven we niet over te discussiëren. Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens zal zijn. Elk normaal denkend mens. Die vindt dat je kinderen niet moet mishandelen. Maar of je kinderen niet mag bestraffen. Of je kinderen ook niet eens een keer een tik mag geven. En wat als de kinderen jou aanvallen? Als ze toch doen tegen dat gebod in. En je slaan of schoppen. Wat mag je dan? Moet je dan je laten mishandelen door een kind? Niet in Gods woord. Nee, dat hoeft niet. Maar in onze maatschappij blijkbaar wel. Ik weet niet in welk land u woont, geliefde toehoorder. Als u deze preek op internet luistert. Misschien is het bij u heel gewoon om een kind met een stok of met een lepel of met de hand een map te geven. Maar ook in uw land zal kindermishandeling waarschijnlijk strafbaar zijn. Dus een taak bij ons als ouders en bij alle ouders is dus, om als je kinderen opvoedt, doe dat met wijsheid. Kijk naar de wetgeving van je land. Wat mag je doen, wat mag je niet doen? Kijk naar de wetgeving van God op de eerste plaats. Wat zegt Gods woord daarover? En houd je eraan. En doe je best om die kinderen op te voeden. Paulus schrijft aan de gemeente in Colossense wat ik net heb gezegd. En Colosse, dat ligt in Griekenland. Vader, tergt uw kinderen niet op, dat ze niet moedeloos worden. Dus ga niet door en dat is nooit genoeg. Dus houd nooit op, weet je. Dan hebben die kinderen ook geen zin meer. Dan ontgaat ze de moed om gehoorzaam te zijn. Om je te gaan helpen. Gun ze ook een jeugd. Gun ze ook een kindertijd. Waarin ze kunnen spelen. Waarin ze dingen kunnen ontdekken. Dingen kunnen ervaren. Van dingen kunnen leren, maar ook kunnen uitrusten. Weet je, gun ze dat ook, die tijd. En dat moet natuurlijk allemaal in balans liggen. Je kan niet zeggen van, oké, ik gun ze alle tijd van de wereld en uiteindelijk worden het luie kinderen. Dat is ook niet wat er staat. Maar er staat ook niet van dat je ze constant op de huid moet zetten en ze hebben nooit rust. Dat staat er ook niet. Ja? Dus dat is dus een balanssituatie. En dan heb ik dat woordje tergen, wat hier in de Bijbel staat, dat gebruiken we in onze spreektaal eigenlijk nooit. Dat hebben we dus ook eens een keer opgezocht. Dat betekent uitdagend sarren. Dus pesten, kleineren. Dat is ook spot, hè? Dat mag je ook niet doen met je kind. Je moet ook je kind in de waarde laten. En dat sarren of dat tergen betekent ook iemand zo gemeen plagen dat hij of zij boos wordt. Oftewel iemand geduld op de proef stellen door hem te irriteren, te treiteren, dus provoceren met een moeilijk woord. Wij als ouders mogen onze kinderen niet provoceren. Dus niet treiterend hun geduld op de proef stellen. Oftewel, in modern taalgebruik, hun niet psychisch mishandelen. God straft dat net zo goed als de kinderen die niet willen luisteren. Het treiteren, maar ook het elke keer weer opnieuw de kinderen straffen om kleine en grote ongehoorzaamheden, heeft ook geen positief effect. Want de kinderen worden er moedeloos van. Ze hebben geen zin meer om nog te doen wat je zegt. En om te luisteren dus naar je, want ze doen het toch nooit goed. Het is nooit goed. Dus waarom zou ik het dan nog doen? En dat is dus, dat gedrag van ouders is dus zonde in Gods ogen. Dat mag niet. En de conclusie die we daaruit kunnen trekken over dit gebod, dat is dus ook, zowel de kinderen als hun ouders, dat ze elkaar met respect moeten behandelen. En in Colossense 3 vers 17. Ik ga er nog eens even naartoe. Daar staat er dan, en alles wat u doet met woorden of met daden, Doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Kijk, en dat is de christelijke opvoeding. Alles wat u doet, alles wat u zegt, alles wat u denkt, hoort in overeenstemming te zijn met Gods woord. Is dat niet zo, dan overtreed u Gods woord. Dan overtreed u Gods gebod. Moet u vergeving vragen. En dus, ook met alles wat u doet, moet u ook vanuit uzelf, vanuit een intrinsieke motivatie, dus van harte doen. Als voor de Heere, niet voor de mensen. Mensen, daar krijg je geen respect van. Soms wel, maar vaak niet. Maar doe dat voor dat u het zelf voor de Heere doet. Maakt niet uit wat u moet doen in uw leven. Maar doe dat alsof u het voor de Heere zelf doet. En dat in de wetenschap, dat u van de Heere het loon en dat is de erfenis zult ontvangen. Want u dient daardoor de Heere Jezus Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoons. Dat is wat Gods woord zegt. En we kunnen hiermee dus ook de vraag beantwoorden op het waarom moet ik mijn ouders eren? Waarom moet ik gehoorzaam zijn? Als we onze ouders eren en naar hen luisteren en ons dus laten opvoeden, en als we onze kinderen met wijsheid en geduld opvoeden, beide, alsof we het voor God zelf doen, in plaats van voor onszelf of elkaar, dan dienen we Jezus Christus en ontvangen we de eeuwige erfenis, oftewel dan komen we in de hemel en mogen we met alle andere kinderen van God voor altijd bij God zijn, bij Jezus zijn, zonder verdriet, zonder pijn, zonder ziekte en al het slechts waarmee we hier op aarde wel te maken hebben. Is dat geen mooi vooruitzicht? Is dat ook niet de wijsheid van God om ons zo op te voeden, om ons dit bij te brengen, dat we elkaar moeten vermanen en met name onze kinderen met liefde, alsof we het voor God zelf doen. En dat we gehoorzaam zijn aan God en aan de ouders. En dan kan je doortrekken, ouderlingen, gemeentevoorgangers, omdat ze boven ons gesteld zijn door God. Zonder onze ouders waren wij er niet. Dus ze zijn boven ons gesteld. En dus moeten we hen eren. Alle dagen van ons leven. En of we kind zijn, of dat we zelf ook al volwassen en misschien al vader en moeder, of zelfs opa en oma zijn. Onze ouders moeten we blijven eren. En onze kinderen, in de tijd dat we die krijgen om hen op te voeden, in die jaren, moeten we dat doen in de vrezen en van God, de Vader in de hemel, Jezus Christus en zijn Heilige Geest. En zijn heilig woord in acht nemen en ons op die manier laten inspireren en laten leren en leiden om onze kinderen in geduld en met wijsheid en liefde op te voeden. Nog enkele spreuken uit Spreuken 23. Vers 12. Daar staat, laat uw hart tot vermaning komen en uw oor tot woorden van kennis. Dus laat uw hart tot vermaning komen. Dus laat je bestraffen, laat je vermanen. Weet je, laat je wat leren met andere woorden ook. En uw oor tot woorden van kennis. Dus hoor, luister niet naar onzin, maar luister naar die woorden van wijsheid, van kennis, waardoor je zelf leert om wijs en vol kennis te worden. Zodat je dat kunt toepassen. Kennis is wetenschap wat je weet toe te passen. Anders is het geen kennis. Dan is het een aanname. En dan Spreuken 23 vers 15. Mijn zoon, als je hart wijs is, zal mijn hart zich verblijden. Ja, het mijne. Dat zegt koning Salomo tot zijn zoon. In de eerste zes hoofdstukken even uit mijn hoofdstuk van Spreuken, dat richt hij zich alleen maar tot zijn zoon. Om die zoon op te voeden. Om die zoon wijsheid bij te brengen. En hier zegt hij van mijn zoon, als je hart wijs is, zal mijn hart zich verblijden in het mijne. Dus, met andere woorden, je vertaalt naar onze taal en naar onze situaties, als onze kinderen ons eren, gehoorzaam zijn aan de ouders, dan verblijd je de ouders ongelooflijk. En dat is ook zo naar God toe. Als we gehoorzaam zijn naar God, verblijden we God ongelooflijk. Dan wordt hij zo blij. Dan zegent hij ons. Op alle wijze, alle mogelijke manieren zoals God ons wil en kan zegenen. Ook weer in wijsheid. En dan Spreuken 23, vers 17 tot 19. Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vrezen des Heren. Want juist dan is er toekomst. En wordt je hoop niet afgesneden. Jij, mijn zoon, luister en word wijs. Richt je hart op de weg van de Heren. Kijk, als we jaloers worden, de zondaars, die betalen geen tiende, hè? De zondaars, die hebben al het geld voor zichzelf. De zondaars zijn egoïstisch. Veel, hè? Er zijn ook goede mensen bij, maar uiteindelijk gaat het toch om hunzelf. Als ze moeten kiezen, gaat het om hunzelf en hun gezin. Dus zijn ze toch in zekere mate egoïstisch. Maar ze hebben niks met Gods geboden te maken. Ze wijzen God en zijn geboden af. En daardoor voelen ze zich vrij om te doen en laten wat ze willen. Ze zijn dus ongekaderd. Het enige kader wat ze eventueel in acht nemen, en gelukkig doen dat heel veel mensen wel nog, dat is de wet. De wet in het land. Dat dan wel. Maar als mensen ook die grens overschrijden, dan is geen enkele wet, geen enkel kader wat ze in acht nemen, waar ze respect voor hebben. Het zijn alleen hun eigen ideeën wat ze uitvoeren. En dan kom je in de problemen. Want dat zegent God niet. Dan kom je met de mensen in de problemen, maar je bent al in de problemen met God. Spreuken 23 vers 22. Luister naar je vader die jou heeft verwekt. En veracht je moeder niet wanneer ze oud is. Koop de waarheid en verkoop haar niet. Wijsheid, vermaning en inzicht. De vader van de rechtvaardige zal zich buitengewoon verheugen. Wie een wijze zoon verwekt heeft, zal zich over hem verblijden. O, laat je vader en je moeder zich verblijden en laat zij die jou gebaard heeft zich verheugen. Mijn zoon, geef mij je hart. Laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Salomon nodigt zijn zoon uit om hem zijn hart te geven, oftewel hem te respecteren, hem te gehoorzamen en in zijn voetstappen hem na te volgen. Hij roept ook op wat ik toen straks al zei, van ook, al bent u zelf volwassen, al bent u zelf een vader en moeder, al bent u zelf misschien ook al opa en oma, en als uw ouders nog leven, veracht ze niet. Veracht hun wijsheid niet. Ze zijn ouders, ze hebben meer kennis, meer ervaring opgedaan dan u en ik. Dus veracht hen niet. Neem aan wat ze zeggen. Kijk, als ze nog helder van geest zijn, welke dingen ze u nog kunnen leren. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, ik heb een vrouw gekend, een zuster, waar ik heel veel respect voor heb. Die zuster was al jarenlang alleen. En ze is uiteindelijk, meen ik, 103 jaar geworden. Maar toen ze 100 werd, ongeveer, in die tijd was ik bij haar. Om haar te feliciteren natuurlijk, maar ook ja, om van haar wat te horen en te luisteren wat ze ons te vertellen had. En één uitspraak van haar die is me heel bijzonder bijgebleven. En dat is van: André, je raakt nooit uitgeleerd, jongen. Ik leer elke dag nog bij. Broer en zus, geliefd toer, dus kunnen ze zich dat voorstellen, een 100-jarige zegt tegen jou, als jonge jongen, van je bent nooit uitgeleerd. Ik leer elke dag nog bij. En zo is het. Ik ben, volgend jaar word ik 50, en ben ik uitgeleerd? Nog lang niet. Ik leer elke dag. Elke dag leer ik nieuwe dingen. Elke dag leer ik weer dingen en met name hoe groot God is. Ik leer ook van de mensen. Ik leer ze te doorzien. Ik leer ze te respecteren. Ik leer ze te accepteren. Met alle toeters en bellen wat iedereen heeft tegenwoordig. Maar dat is wel een kostbaar iets. Dat brengt je, als persoon brengt je dat verder. Als persoon in je denken en in je wezen en in je karakter brengt je dat vooruit. Dat is vooruitgang. Niet alleen maar technologische ontwikkelingen en alle poespas wat men tegenwoordig kan alsof men God zelf wil zijn. Nee, dat is geen vooruitgang. Dat is ongehoorzaamheid. Dat is ongehoorzaamheid aan God. Maar als je de wijsheid en de kennis voor je ziel en voor je karakter, voor je persoonlijkheid in acht neemt, dan pas kom je vooruit. Dan pas boek je vooruitgang in je leven. En zo nodigt Salomo dus zijn zoon uit om hem in zijn voetstappen na te volgen. En zo nodigt Jezus ons ook uit, broeders en zusters en geliefde toehoorders, om ons hart aan hem te geven. En hem te eren, hem te dienen. En door ook je ouders te eren, eer je Jezus. En volg je hem in zijn voetstappen na, want hij deed dat ook. Terwijl hij God was. Hij staat bovenaan. Maar hij was als kind, als mens op de aarde gekomen en onderstelde zich aan zijn ouders, hier op aarde. Jozef was helemaal niet zijn vader, dat wist Jezus ook wel. Maar hij heeft wel de kost verdiend voor het gezin waar Jezus is opgegroeid. En zo respecteerde Jezus wel zijn vader hier op aarde en accepteerde hem zogezegd als vader. En is zelfs in zijn voetstappen nagevolgd als timmerman. Als timmermanszoon heeft hij toch mee moeten helpen in de zaak van zijn vader. Er was geen andere mogelijkheid in die tijd. En zo heeft Jezus alles gedaan. Zijn moeder uit wie hij is gekomen, die heeft hij respectvol geëerd. Zelfs aan het kruis zei hij tegen Johannes, zie je moeder. En moeder zie je zoon. Zodat ze troost bij elkaar zouden vinden. Over zijn heen gaan. En ja, jonge vrouw, jonge man, en wie u ook bent, wilt u ook God dienen? Wilt u hem navolgen? Wilt u die Allerhoogste, die Koning der Koningen, ook gaan eren in uw leven? Dan eer uw vader en uw moeder als eerste, opdat die dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. En dan in Openbaring 22, vers 17, tenslotte, daar staat er dan, en de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen om niet. En dat is het Gods woord. Dat is die bekering in Jezus Christus, door zijn verlossingsplan, door zijn bloed op Golgotha wat gevloeid heeft, waarin hij heeft overwonnen over de zonde, waarin hij heeft overwonnen over de macht van de Satan en de demonen. En die macht heeft hij aan ons gegeven. Wij kunnen ook gaan overwinnen. Door zijn macht en zijn kracht in aanspraak te nemen. Door zijn genade in ons leven in aanspraak te nemen. En die vergevingsgezindheid van God te accepteren. En als hij in de fout gaat in uw leven, en daarom, we zijn nooit uitgeleerd, broeders en zusters, en daarom kon Jezus ook toen de tijd zeggen, toen die farizeeërs kwamen, met een overspelige vrouw die ze betrapt hadden op een overspel, en zeggen van ja, wat moeten we met haar doen? In de wet staat van steniga. En dan zegt Jezus uiteindelijk, oké, wie zonder zonde is, pak de eerste steen en werp hem. En iedereen droop af. Want ze wisten heel goed dat ze niet zonder zonde waren. En dat is ook heel erg moeilijk. Hoe weet u dat u zonder zonde bent in uw leven? Hoe weet u dat u zonder zonde denkt? Dan u overtreedt geen enkele wet. U overtreedt nooit en te nimmer. Overtreedt u een wet van God? Nooit en te nimmer. Hebt u wel eens zoiets van, ja mam, leg me, ja, weet ik veel. Mag ik niet zeggen natuurlijk, maar dat zeggen we hier in Limburg wel eens. Maar hoe zeg ik dat in het Nederlands? U kunt me lopen naar de pomp. Lopen naar de maan of lopen naar de pomp. Zo'n uitspraak hebben we dan in het Nederlands voor. Van, dat is niet eren. Dat is niet je ouders eren. En daardoor God eren. Dat is eigenlijk hun die klap in het gezicht geven en vervloeken. Dus wie dat nooit heeft gedaan en nooit doet, die kan de eerste steen opwerpen. En die kan zeggen van oké, ik ben 100% zonder zonde, altijd. Er is geen enkel zwak moment in mijn leven. Ik ken geen zwakke momenten, ik ben sterk. In de Heere ben ik altijd sterk en ik overwin alles en altijd in welke omstandigheden ik dan ook ben. Respect voor u als dat zo is. Maar, dat moet u met God uitmaken. Daar gaat me niet tussen zitten, gaat me niet mee bemoeien, ga ik niet eens over nadenken. Of dat zo is. Maar eer uw vader en uw moeder. Opdat die dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. En roep dan samen met ons, en zeker in deze tijd waarin dat steeds moeilijker en moeilijker en moeilijker wordt, in een tijd van welvaart, maar ook in crisistijden, waarin we ons nu bevinden, waarin geliefden elkaar een hele tijd niet kunnen zien, of horen, spreken misschien zelfs, maar met de moderne middelen lukt dat meestal nog wel, maar niet samen kunnen zijn, niet samen kunnen leven, dan wordt het moeilijk. En dan komen dingetjes op ons af en ja, als je fysiek bij elkaar bent, zie je de mimiek en dan voel je elkaar wat beter aan dan door de telefoon of videocall. En dat zijn zo van die dingen, daar moeten we mee dealen in deze tijd. Zodat we wel weer bij elkaar zijn. En ook met andere dingen. Als er dingen gezegd worden of dingen gedaan worden die niet naar je eigen verwachtingen zijn. Die niet zijn zoals je zelf denkt. Dan los dat in liefde op. Ga geen ruzie maken. Ga geen confrontaties zoeken. Maar los dat in liefde op. En ik zeg niet dat je niet je teleurstelling mag uitspreken. Dat heb ik niet gezegd. Maar ga niet onrespectvol om met de ander. Maar respecteer elkaar. En dat geldt voor ouders onderling, dat geldt voor kinderen onderling, dat geldt voor ouders naar kinderen, kinderen naar ouders en naar iedereen. Omdat we daarmee God eren. En dan doen we ook wat Jezus heeft gezegd, heb je naaste lief als jezelf. Heb God lief als eerste, maar daaraan gelijk stelt Jezus dat gebod, heb je naaste lief als jezelf. En dat is dit. Respecteer elkaar, ga met elkaar gelijkwaardig om. En acht de ander hoger dan jezelf staat er ook op de plaats. En als de geest en de bruid, dat is de gemeente, zeggen kom. En als hij die het hoort zegt kom. En als hij die dorst heeft komt. En als hij die dat wil, het water des levens neemt om niets wat in heerlijkheid staat. Dan gaat hij namelijk in op die uitnodiging van onze Heer Jezus Christus, die Zoon van God, de Allerhoogste en Almachtige, om wijsheid te vergaren en om hem te eren in uw leven. Broers en zusters, geliefde toehoorders, we zijn aan het einde van deze ochtend gekomen, van deze studie voor vanochtend. Ik wil u oproepen, bid en bestudeer de Bijbel en dit woord. En dan komt u volgende week terug om het vijfde gebod met elkaar te gaan bestuderen. We hebben er nou, het is het vijfde gebod toch? Nee, het zesde gebod. Dit is het vijfde gebod. Om dan het zesde gebod met elkaar te bestuderen. Je zult niet doodslaan. Oeps, ja, maar dat is toch normaal? Ja, maar dat heeft ook te maken met vanochtend. Wat we vanochtend hebben geleerd. En lees er alvast in. En dan komt die volgende week terug. Om daar over de uitleg te horen. Wat ik daarmee bedoel. En wat de Bijbel daarmee bedoelt met name. Niet ik, maar God door zijn woord. En dan wens ik u nu de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. En dan wil ik nog sluiten met een laatste tekst. Omdat ik dat een geliefde tekst vindt, een mooie tekst vindt, toepasselijk ook. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Amen.